Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen het Psalm 84, het vijfde vers. 84 vers 5, O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt. Aanschouw toch uw gezalfde koning, het vijfde van 84. Eenmaal willen wij horen naar de prediking van Asaf uit zijn psalm 73. We lezen die psalm en daarna zingen we uit psalm 1, het vierde vers. De Heere, toch sla der mensen wegen ga en wend alom het oog van zijn genade op zulken die oprecht en rein van zeden met vaste gang het pad der deugd betreden. God kent hun weg die eeuwig zal bestaan, maar het heilloos spoor der bozen dat zal vergaan. En daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen psalm 73, zingen psalm 1 vers 4 en doen belijdenis des geloofs.
Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van harte zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddeloze vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten. Het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet. Zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken booselijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hier toe. Als hun water ineens volle bekers worden uitgedrukt, dat zij zeggen, hoe zou het God weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld en vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn bestraffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde en worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afvoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze dienst van nabetrachting en dankzegging op het vanmorgen gehouden avondmaal wordt gevormd door de laatste beide versen uit Psalm 73. 73 vers 27 en 28. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit, al wie van u afhoreert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Barmhartig, genadig God in de hemel. Voor de tweede maal schenkt u ons de gelegenheid om hier samen als gemeente bijeen te zijn in ons kerkgebouw, waar uw woord geopend ligt, waar het vanochtend ook geopend lag, waar de prediking van uw woord heeft plaatsgevonden, waar het sacrament van het avondmaal bediend werd in het midden van de gemeente. En als we nu in een dienst van nabetrachting, overdenking van datgene wat vanochtend is gehoord en gezien, bijeen zijn en een dienst van dankzegging voor die onuitsprekelijke gave die gij aan uw kerk gegeven hebt in uw Zoon, in zijn offer, in zijn bloed. En dat voor mensen die als erfenis verdiend hebben om eeuwig naar de ondergang te gaan, om uitgeroeid te worden vanwege het feit dat wij u op het hoogst hebben misdaan, van het heilspoor zijn afgegaan en als een groot beest bij u leven, onvernuftig, onverstandig, dwaas, verloren. Maar als we ons zo hebben mogen leren kennen, zoals die priester Asaf dat mocht kennen, in het heiligdom iets heeft mogen zien van uw volstrekte rechtvaardigheid en heiligheid, en dat u de zonde nooit ongestraft laat blijven, maar die nu door uw genade ontdekt heeft dat gij vanuit uw eeuwig welbehagen uw goede tierenheid laat blijken in de offers die daar in die oude bedeling werden gebracht, en dat vervuld is in het offer dat op Golgotha gebracht is door uw Zoon, wie daar nu verlichte ogen des verstands heeft voor heeft mogen ontvangen en daar iets van heeft mogen zien, die mag de verwondering kennen die ook in deze psalm doorklinkt. De geloofstaal, de belijdenis. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dan neemt gij ons hart en dat verandert en dat vernieuwt gij, zodat het voor de wereld bedorven wordt, zodat het een betrekking krijgt op God en goddelijke zaken, zodat er een honger en dorst naar u komt en een betrekking op Christus en zijn volbrachte werk. Heere, er zijn twee soorten mensen, zo legt deze psalm ook ons uit. Geen mensen die in de kerk leven of mensen die in de wereld leven, al is dat ook een bepaald onderscheid. Ook niet mensen die aan het avondmaal kwamen en degenen die niet aan het avondmaal kwamen, al wil dat ook nog wel wat zeggen. Maar het gaat om die mensen die verre van u zijn en mensen die nabij u zijn. En als dat vanavond dan het onderwerp is van de prediking, Heere, wilt u dan zelf de toepassing maar maken? Want wij zouden die toepassing maar verkeerd leggen. Wij zouden ons misschien wel kunnen rekenen bij die mensen die nabij zijn. Terwijl eigenlijk diep in ons hart er iets heel anders leeft. Aan de buitenkant misschien wel netjes en christelijk en kerkelijk. En misschien nog zelf wel meer dan dat. Maar dat we toch in het ongeloof kunnen blijven voortleven. Zonder u. Verre van u. Heere, wilt u ons de ogen openen, als dat nog zo is. En geven dat we onszelf eens mogen kwijtraken, net als deze priester Asaf. Die niet alleen zichzelf kwijtraakte in zijn opstand en in zijn vragen, in zijn zonde, in zijn schuld, in zijn onvernuft, in zijn onverstand, maar ook zijn godsvrucht mocht kwijtraken. Zijn godsdienst, zijn priesterschap, zijn zangerschap. En dat als grond voor de eeuwigheid. Want dat maakte hij van al die dingen een grond. En daarom begreep hij niet waarom gij hem zo sloeg en waarom gij hem zo pijnigde. En daarom kwam hij in opstand, omdat hij meende dat zijn werken wat anders verdiende. Heere, wil u ons ook diezelfde ontdekking laten doen. Dat het niet de offers zijn die wij brengen en niet de tranen die wij plengen. Dan gaat het niet buiten die dingen om. Maar het zijn de zaligmakers niet. Er is maar één naam gegeven onder de hemel die die naam verdient. Zaligmaker van zondaren. En dat is uw geliefde Zoon. Die gij hebt aangesteld. Door u verordineerd. Door u bekwaam gemaakt. En Heere, geef dat wij daar ook mee mogen instemmen. En dat we zijn welwillendheid mogen zien. Waarin hij gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid Gods, waarmee gij ons bezocht hebt met de opgang uit de hoogte. En dat er een betrekking mag komen op hem die als het lam Gods de zonde der wereld wegdraagt. Opdat we zo via dat offer tot u mogen naderen. Want buiten het offer, Heere, bent en blijft u een eeuwige gloed en een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Heere, wilt u zo de prediking zegenen. Deze vier preken over psalm 73. De bediening van het avondmaal vanochtend. Of we daar nu aan mochten zitten of dat we afbleven. U weet wat er in ons hart leeft. En hoe wij in de kerk zaten of thuis zaten. Heere, bekeer ons. Dan zullen we bekeerd zijn. Maar versterk gij ook hetgeen gij zelf gewrocht, gewerkt hebt. En geef dat uw kinderen ook weer voor de tijd die komt. Gesterkt en gevoed door het leven mogen gaan. Dieper onderwezen in die heilgeheime Gods. Meer zelfkennis hebben mogen opdoen. Meer Godskennis. Maar ook meer Christuskennis. En dan zullen ze dan nooit boven het leven van een arme zondaar uitkomen. Maar als u dan daartegenover al genoegzamer wordt en al dierbaarder en al noodzakelijker, dan is het zalig om niets te wezen in het heilige oog van God. Heere, wilt u ons gedenken als gemeente, ook binnen het kerkverband waar wij deel van uitmaken, waar zoveel te doen is. Niet iedereen zal dat allemaal ervaren en zal het allemaal elke dag ook gevoelen. Maar de ambtsdragers, die gevoelen het wel. Die geroepen worden om vergaderingen te bezoeken. Om daarover na te denken. Ook aanstaande vrijdag, als er het convent wordt gehouden in Veenendaal. Waar die kerken bijeenkomen die zich willen houden aan de vierslag van schrift en belijdenis. Van kerkorde en synodale besluiten. Als ook uit onze gemeente twee ambtsdragers daar naartoe afgevaardigd zijn. En wij zoeken onder de inwachting van uw zegen om ons kerkelijke leven te dienen en op te bouwen. Maar waar zoveel tegenop komt en waar we in de beklaagde bank komen te staan. Door mensen die zich niet houden aan hun eigen ja-woord. Heren, wilt u toch recht doen en met de twisters twisten. En al hebben wij dan geen persoonsgerechtigheid, want wij kunnen ook als behoudende gemeente niet voor uw aangezicht bestaan. Niet persoonlijk, maar er is toch wel een zaakgerechtigheid. De zaak waarvoor wij staan, dat is toch een rechtvaardige zaak. Dat is toch een beproefde zaak. En wilt u daar dan zelf uw zegen over gebieden en ons getrouwheid geven aan uw woord? En als het dan tot een juridische kwestie gemaakt wordt, heren, laten wij daar niet voor zwichten. Maar laten we zien dat het de geestelijke zaak betreft. Van het gezag van uw woord. Van de zuiverheid van uw woord. En heren, geef ons daarom ook persoonlijk daarbij te mogen leven. En dat het voor de ambtsdragers die daar verantwoordelijkheden in dragen, niet alleen een zaak is van waarheden, maar dat het waarheid in het binnenste mag zijn. In de beleving daarvan. Dan zullen we ook op onze knieën gaan en zullen we het van u, de koning der kerk, verwachten. Ik wil heel uw kerk bewaren en vermeerderen, zoals u dat ook zelf hebt beloofd, dat u met uw kerk zult zijn al de dagen tot aan de volleinde der wereld. En die beloftige stand houden, heren, dat de poorten der hel, die gemeente, die kerk nooit zullen overweldigen, maar waar de kerk wel eens door het vuur moet en in de zee geleid wordt, maar toch dat ze zicht mogen hebben op u, die uw volk als een kudde leidt. Heren, gedenk aan diegenen die nog buiten die kerk zijn. Schapen die van deze stal niet zijn, zoals u zei, Heere Jezus, maar die nog moeten worden toegebracht door middel van de zending en de evangelisatie, door middel van de persoonlijke omgang met uw kinderen, met de kerk die toch als een zoutend zout en een lichtend licht moeten leven te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Wilt u dat allemaal zegenen? En geven dat de tijd van uw welbehagen daar mag zijn. Dat Gods knechten ook medelijden hebben met het gruis. En dat gij uit de hemel een bezoek brengt aan deze aarde, aan deze wereld die uit duizend wonden bloedt. En die schreeuwt om die wedergeboorte van hemel en van aarde. Heren, laat die belofte die nog steeds ligt te wachten en te sluimeren, dat Israël zal worden bekeerd, dat de volheid der heidenen zal ingaan, dat er een grote menigte in deze wereld naar u gaat vragen en dat gerechtigheid over deze wereld gaat heersen. Voorafgaande aan de wederkomst mag er toch nog een bloeitijd verwacht worden. Laat dat, heren, spoedig mogen geschieden. Want ook wij zien de afgang en het afglijden, ook binnen de eigen gemeente, ook binnen de gezinnen, waar jongeren, maar ook ouderen zich steeds meer zien wegglijden bij de waarheid van uw woord, waar sommigen al uw woord de rug hebben toegekeerd, waar jongeren afhaken. Ach, Heere, houd onze kinderen toch vast, onze kleinkinderen, het nageslacht. En wilt u de gemeente toch bewaren bij uw woord en de belijdenis die we gekregen hebben. En geef ons gebed, Heren, als onwaardige mensen, maar die als grond onder dat gebed uw beloften en uw goedertierenheid mogen kennen. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Heren, zie zo op ons in uw genade neer. Breid uw koninkrijk uit. En doe dat tot eer en verheerlijking van uw naam. Wilt u het rijk van de Satan afbreuk doen? Geef dat er velen uit zijn macht mogen worden ontrukt. En mogen gebracht worden onder de heerschappij van koning Jezus. Heren, wij bidden u dit alles. Niet omdat wij iets verdienen. Maar alleen uit genade. En om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 73, vers 12, 13 en 14. 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Het dertiende wien heb ik nevens u omhoog. En het veertiende wie ver van u de weelde zoekt, vergaat in lang en wordt vervloekt. 12, 13 en 14 van Psalm 73, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. En wat er verder volgt uit het eerste van Psalm 138 na de prediking. Liefde gemeente, jongeren, ouderen. Door de eeuwen heen hebben heel wat mensen het bestaan van de hel aangevochten. Ze hebben het verzwakt, ze hebben het verdraaid, ze hebben het ontkend. De kerkvader Origenes bijvoorbeeld, die heeft de apokatastasis bedacht. Een moeilijk woord, jonge mensen, maar dat betekent zoiets als: het zal uiteindelijk met iedereen wel goed komen. De Romeinse kerk heeft het vage vuur bedacht, dat je daaruit toch nog gered kunt worden en naar de hemel kunt gaan. Die Jehova's getuigen die zeggen: ja, de hel, dat is eigenlijk het niets. Je komt daar dan als je niet in God geloofd hebt, maar daar heb je zelf geen besef van. Je weet gewoon niets meer. Je bent in het niets terechtgekomen. Maar geen eeuwig straflijden in de hel zoals de Bijbel dat zegt. Dat schriftgegeven, dat is eigenlijk alleen maar om een afschrik te veroorzaken, maar het beschrijft geen werkelijkheid. En zo denken heel veel christenen vandaag de dag in toenemende mate. Er is een paar jaar geleden een onderzoek geweest van de Evangelische Omroep en het Nederlands Dagblad onder de christenen in Nederland. En daaruit bleek dat 15% van de Rooms-Katholieke christenen er nog van uitging dat er zoiets als een hel is. Dus 85% gelooft daar niks meer van. 30% van de protestantse christenen denkt dat er zoiets als een hel is, 70% helemaal niet. En van die procenten die dat nog wel geloven, denkt dan de helft weer dat het uiteindelijk nog wel mee zal vallen. Zou dat niet een van de redenen zijn van het verval van de kerk in Nederland? Dat het bestaan van de hel, de realiteit van de hel, zo ontkend wordt, zo verdraaid wordt. John Bunyan die zegt dat ergens, dat de duivel er alles aan doet om het bestaan van de hel maar uit de prediking te krijgen, dat mensen daar niet meer over gaan nadenken. Want zo zegt hij ergens: als mensen daar werkelijk ernstig over gaan nadenken, dan zal het niet lang duren of mensen gaan zoeken om met hun zonde te breken, als dat werkelijk geloofd wordt wat de Bijbel erover zegt, en de Heere te gaan zoeken. Dus de duivel zal er alles aan doen om de hel zo ver mogelijk bij ons vandaan te houden. En jonge mensen, het mag ons toch wel wat zeggen dat juist de Heere Jezus, op wiens lippen genade is uitgestort. Juist de Heere Jezus spreekt meer dan de profeten en de apostelen over de hel. Van alle teksten die er in de Bijbel over de hel staat, komt ruim de helft uit de mond van de Heere Jezus. En dat met zeer indringende beelden. Dat mag ons echt wel wat te zeggen hebben. En als dan een theoloog zegt, ik kwam het van de week nog weer tegen, die zei: achter hel, dat is een uitvinding, het is vals, het is een leugen, het is niet rechtvaardig, het is geen liefde, het komt voort uit boze inbeeldingen van religieuze mensen die willen dat God diegene straft die zij haten. Nou, zo iemand weet natuurlijk niet wat hij zegt. Hij spreekt in ieder geval niet naar het woord, maar hij predikt een godsbeeld, een mensbeeld dat door zijn humanistische geest is beïnvloed. En natuurlijk begrijpen wij wel de moeite. De moeite die er is om over zoiets als de hel te moeten spreken. Ik ervaar dat zelf in toenemende mate. En ik heb ook wel vragen gekregen. Dominee, wil u daar niet alsjeblieft niet te veel over spreken, want dan slapen mijn kinderen vanavond niet. Of, ja, maar kunt u niet beter over de liefde van God spreken, want de Heere bekeert de mensen toch door zijn goede tierenheden en niet uit angst voor de straf. Maar gemeente, als wij zulke gedachten hebben, en ik ken die gedachten ook wel, laten wij dan toch altijd goed blijven bedenken dat zulk soort gedachten en zulk soort vragen ingegeven door een hart, worden door een hart waarvan God zegt het is arglistig. Meer dan enig ding. Dodelijk is het. Wie zal het kennen? En laten wij bedenken dat de Heer het geopenbaard heeft. En dat heeft hij toch niet voor niks gedaan? En waarom zou Paulus dan spreken over de schrik des Heren? Als hij mensen wil bewegen tot het geloof, dan doet hij dat wetende de schrik des Heren. En wij zijn er niet mee geholpen als wij de hel maar uit de Bijbel knippen. Of dat verdraaien, of dat vergoelijken, of dat verzwijgen. Ten eerste begrijp ik dan niet waarom de Heer Jezus dan ook zo ontzaglijk heeft moeten lijden. Dat zou dan totaal overbodig zijn. Dan hoefde hij niet ter helle af te dalen. Als de hel geen werkelijkheid zou zijn. Dan hoefde hij niet zo ontzaglijk zwaar te lijden. Maar juist omdat hij zo zwaar geleden heeft, daarom waarschuwt hij zo ernstig en indringend. Maar we moeten wel, als het kan, in de juiste gestalte daarover spreken. Niet maar als losse, loze termen de gemeente inslingeren en te pas en te onpas dat afschuwelijke woord gebruiken. Robert Murray McShane, de jonggestorven prediker uit de 19e eeuw uit het Schotse Dundee, eens met zijn boezemvriend Andrew Bonar sprak, toen vroeg McShane aan Bonar: waar heb je gisteren over gepreekt? Twee jonge dominees waren het. En Bonar die zei: ik heb over de hel gepreekt. Waarop McShane zei: heb je dat zonder tranen gedaan? Want als je zonder tranen over de hel spreekt, dan kun je het beter maar niet doen. Maar gemeente, een dominee heeft geen keus. Een dienaar van het goddelijke woord heeft geen keus. Ook niet in het bepreken van deze stof. Zeker niet als wij zien hoe indringend dat Asaf het ook onder de woorden brengt. Terwijl hij onder inspiratie is van de Heilige Geest. Hij spreekt erover aan het slot van zijn psalm in die aangrijpende en toch ook wel afschuwelijke woorden die hij gebruikt. Die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit, al wie van u afhoereert. Hij heeft er in deze psalm over gesproken, over die twee soorten mensen. De goddelozen en de godvruchtigen. Diegenen die nabij God leven en diegenen die ver van God leven. En hoe hun einde zal zijn. En daar zullen wij dus met Gods hulp, met alle tegenzin misschien, maar toch met overtuiging over moeten spreken en ook naar moeten luisteren. Met de bede of de Heer het wil heiligen aan ons hart. En dat wij, wetende de schrik des Heeren, u mogen bewegen tot het geloof. Terwijl de liefde van Christus daarin doorstraalt. Want dat was uiteindelijk zijn diepste drijfveer. Dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Maar zijn liefde dreef hem om ter helle af te dalen, om zijn vader te eren en om zijn volk te verlossen. We gaan nog eenmaal een blik slaan in het hart van Asaf, zoals Luther dat noemde. En we letten op twee gedachten: de schrik in zijn hart, want hij schrijft het ook met schrik. Dat is toch wel een trek van het geestelijke leven. Dat is niet geschreven vanuit de gedachte, nou net goed voor die goddelozen. Nee, ze gaan de gestalte van de Heere vertonen. En die spreekt er ook met schrik over in zijn ziel. Als de Heer Jezus spreekt over het einde van de goddelozen. Dus de schrik in het hart van Asaf. En ten tweede de vrede in het hart van Asaf. Want dat zien we dan in vers 28. Mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Dat spreekt vrede met God uit. Dus een blik in het hart van Asaf, de schrik in zijn hart en de vrede in zijn hart. We hebben dus samen een aantal keren in deze psalm 73 gelezen en we hebben hem leren kennen als een diep doorleefde psalm. Een hele eerlijke beschrijving van wat er in het hart van Asaf omgaat. Heel eerlijk beschrijft hij dat hij bijna God was kwijtgeraakt. Zijn voeten waren bijna uitgegleden toen hij zag naar de voorspoed van de goddelozen, naar hun gezondheid, naar hun rijkdom, naar hun levensgang. En hij begon God in zijn hart te beschuldigen dat God het verkeerd deed, want die reinen van hart, die godvruchtigen waar hij er dan een van was, die in de wegen van de Heere wilde wandelen, die trof elke dag bestraffing en kruis en tegenspoed. Mijn bestraffing is er elke morgen. En ondanks dat hij wist dat God goed was, dat wist hij met zijn verstand. Immers is God Israël goed. Maar hij was bijna uitgegleden. Hij was bijna God kwijtgeraakt. Totdat, dat moment zoals hij dat beschrijft in vers 17. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. En hij alles in het licht van de eeuwigheid mocht gaan bezien. Toen zag hij hoe erg het is om een goddeloze te zijn. Al ben je dan levenslang gezond en rijk en voorspoedig. Maar het loopt slecht af met goddeloze mensen. Met mensen die ver van God zijn. Die zonder God leven. En nu is hij aan het einde van de psalm gekomen. En nu gaat hij dus deze beide soorten mensen, deze twee soorten mensen, nog eens tegenover elkaar zetten. En die twee soorten mensen, dat zijn dan niet wereldmensen en kerkmensen. Dat is natuurlijk ook een bepaald onderscheid. Hij gaat ook geen scheiding maken, en dan vul ik het maar even nieuwtestamentisch in, tussen avondmaalgangers en niet-avondmaalgangers. Al is dat ook een bepaald onderscheid. Maar hij brengt het onder woorden met die twee termen, nabij en ver. Mensen die nabij God zijn en mensen die ver van God zijn. En dan gebruikt Asaf heel aangrijpende woorden. Woorden die diep inslaan als je ze goed gaat bestuderen. Want hij zegt, mensen die ver van God zijn, in vers 27, die zullen vergaan. En in dat tweede, daar zegt hij het nog wat sterker zelfs. Gij roeit uit, al wie van u afhoereert. Uitroeien, dat doe je met onkruid, met ongewenst kruid in je tuintje, dat roeien uit. Gij roeit uit wie? Nou, al wie van u afhoereert. Een afschuwelijk woord, vindt u niet? Afhoereren. Het klinkt zo grof. En wat betekent dat nou? Wat wil hij daarmee zeggen? Nou, dat heeft ook te maken met dat woord wat hij in vers 28 gebruikt. Als hij zegt, het is mij goed nabij God te wezen. En in de kanttekening, daar staat dan ook bij, om tot God te naderen. Het is mij goed om tot God te naderen. Dat staat tegenover het afhoereren. En het woord wat hier in de grondtaal gebruikt wordt, naderen tot God of nabij God zijn, dat wordt in de Bijbel ook wel gebruikt als een man tot zijn vrouw nadert. En dat om gemeenschap met haar te hebben. De eenwording, zoals de Bijbel dat noemt, deze twee zullen tot één vlees zijn. Lichamelijk, maar ook vooral geestelijk, één te zijn. In volmaakte harmonie en liefde. En zo vergelijkt de Heere de gemeenschap tussen hem en tussen zijn volk. Dat hij hen kent, zoals Adam zijn Eva kende of bekende. En hij geeft daarmee tegelijkertijd aan hoe intiem dat die omgang tussen God en tussen zijn volk is. Dan gebruikt hij die beelden, dit is natuurlijk beeldspraak, maar om daarmee ons aan te geven hoe teer en hoe intiem dat is. Maar als dan zo'n man of vrouw in zo'n goed huwelijk naar een andere man of vrouw gaat, dan noemt de Bijbel dat hoererij, afhoereren. Dan vergelijkt de Heer die zonde met de zonde met overspel. Vooral in het Oude Testament wordt dat gedaan als het volk van Israël, zijn bruid, de afgoden navolgt. Dan noemt God dat hoererij. Overspel in geestelijk opzicht. Gij hebt met vele boeleerders gehoereerd. Dan gaat het over de afgoderij van het volk van Israël. Hij vergelijkt zijn volk Israël met een ontrouwe vrouw. En dat is telkens weer hoe de Heere de zonde typeert. Als het schepsel dat door hem gemaakt is, de wereld dient, de zonde navolgt, de duivel hoort, dan treft hem dat zoals het overspel een man of een vrouw treft in een goed huwelijk. En daarvan wordt dus gezegd, God roeit zulke mensen uit. Zoals het onkruid uit het tuintje, zo roeit God mensen uit die zonder hem, die verre van hem leven. En als we, gemeente, die woorden zo op ons laten inwerken, ook in het licht van die inleiding over de hel, dan is toch ook wel uit dit oud-testamentische gegeven duidelijk dat het slecht afloopt met mensen die goddeloos zijn, die zonder God leven, die ver van God vandaan leven. Met de meest indringende woorden wordt dat hier onder woorden gebracht. Ze zullen vergaan. Ze zullen uitgeroeid worden. En over wie gaat dat nu? En tegen wie zegt Asaf dit nu? Wiens oren vangen nu deze klanken op, toen in zijn tijd? Werden deze woorden gelezen in de tempel van Dagon bij de Filistijnen? Of in de tempels van de Egyptenaren of van de Moabieten? Nee, dit klonk in de tempel des Heren. Dit werd gelezen, dit werd gezongen, dit werd verkondigd aan het verbondsvolk. Want wij kunnen natuurlijk denken, ja, de goddelozen, dat is natuurlijk de wereld die in brute goddeloosheid soms leeft. Dat zijn de mensen in Amsterdam, in het nachtleven. Dat zijn de mensen van de festivals, die zich te buiten gaan aan allerlei zonden. Nou, ik zal niet ontkennen dat die daar dus ook bij horen. De wereld die van God los is. De wereld die steeds verder van de wetten van God afdwaalt, zeker ook in Nederland. En die zo zonder Bijbel en zonder kennis reizen naar die grote eeuwigheid, naar die nacht, naar die uitroeiing, naar dat vergaan zoals de psalm dat hier zegt. Maar zijn zij het alleen? De wereld die in het boze ligt? Nederland, dat in grote getalen de wetten van de Heere vertrapt en vertreedt. Kijk, als je dat zo leest, gemeente, ik weet niet hoe u die psalm zelf hebt gelezen, de goddelozen en wat er hier allemaal over gezegd wordt. Heb u gedacht, dat gaat over mij? Of misschien heimelijk, ja, wat erg, hè, die goddelozen. En hun ogen die uitpuilen van vet. En die spotten met God en zeggen, zou God het wel zien, enzovoort. Maar gemeente, nogmaals, deze psalm werd niet gelezen in de tempels van de Dagon. Of van de Egyptenaren, of van welke afgodstempel dan ook. Hij werd gelezen, gezongen in Jeruzalem. En het klonk in de oren van het verbondsvolk. En Asaf zei tegen hen, het gaat er nou maar om of dat je nabij God bent, of dat je ver van God bent. Dus die separatie, dat onderscheid, werd door het verbondsvolk heen getrokken. En vandaag, gemeente, dat het ook in de kerk moet klinken. En dat God het juist in zijn verbondsgemeente laat prediken. De grote vraag, waar horen wij nou bij? Bij die mensen die nabij zijn, nabij God leven, of die ver van God leven? Dat nabije leven met God, dat kent, zoals Psalm 25 dat noemt, de verborgen omgang met God. Dat kent dat geestelijke, die geestelijke gemeenschap die zich uit in het dorsten naar God. In het hongeren naar God en naar zijn gerechtigheid. Dat zijn de mensen die dag en nacht bij tijden tot hem roepen. Die het om God te doen is. Omdat ze deze God kwijt zijn. Die beseffen, net als Asaf, dat ze zonder deze God niet meer kunnen leven. Die gevoeld hebben dat er maar weinig scheelt of hun voeten glijden uit. Die beseffen, ik heb vergeving nodig. Die net als christen in de stad verderf ontwaakt zijn. En die maar lopen te zuchten en te klagen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is iets van dat nabije leven. Dat is iets van dat beginnende leven. Dat de nabijheid van God zoekt. Dat tot God zoekt te naderen. Omdat het God kwijt is. Dat leeft bij het woord. Dat gelooft dat woord. Het hele woord. Dat is ontdekt aan het oordeel. Dat zoekt dat oordeel te ontvluchten. Nabij God te zijn. Naderen tot God. Mogen we daar iets van kennen, gemeente? Ook in de allereerste beginselen daarvan. Hebben wij de last van gekregen dat wij van nature zonder God en daarom ook zonder hoop zijn. En dat we ver van God en van de verbonden des verbonds vervreemd zijn. De onbekeerde mens heeft daar zomaar geen last van. En er is er ook nog een categorie christenen die daar ook geen last van hebben, die wel dat nabij, dat staat dan ook nog in een bepaald andere soort context, leven kennen, maar het nabijkomende leven. Dat is ook nog mogelijk. Dus niet nabij God, maar nabijkomend. Niet een christen, maar een bijna christen, zoals dat wel genoemd werd. Naar aanleiding van de uitspraak van Agrippa, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Zoiets bestaat ook nog in dat nabijkomende werkgemeente. Dat lijkt in bepaald opzicht op het nabije leven met God. Dat lijkt erop dat het bekommerd is vanwege de zonde, maar dat is het niet. Dat kan wel in bepaalde opzichten er dichtbij komen dat het in een bepaald soort gemis leeft. Maar dat nabijkomende werk, dat kan in dat gemis blijven leven. Jaar en dag blijven leven in dat gemis en zich daarmee op de been houden. Maar dat is het nabijkomende werk. Maar het echte leven uit God, het nabije leven met God, dat zoekt de gemeenschap met God. Dat zoekt tot God te naderen. Dat kan het niet uithouden in dat hongeren en dat dorsten. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Ook niet voor een bekommerd volk. Dat zie je ook in christen, die loopt te roepen, ik ben verloren, waar moet ik naartoe? Dat kan in de stad verderf niet blijven, ook niet met zijn bekommernis. Dat moet uitgaan. Dat zoekt de toren te ontvluchten. Dat zoekt God, Gods nabijheid te kennen. Wat moet ik doen? Ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent, zo zei Jacob. En je hoort het in de psalmen toch, dat mensen vanuit de nood en de dood schreeuwen tot God. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. En kennen wij dat, gemeente? Kennen wij een binnenkamer waarin wij onze nood voor God uitklagen, waarin we het niet meer uit kunnen houden in het gemis waarin we leven, maar waarin die grote levensvraag meegaat, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Nou, wie dat niet kent, dat leven in zijn eerste beginselen, die is ver van God. En dat is iets heel aangrijpends als het, dat in de gemeente zo is. Want dan kun je natuurlijk een christen genoemd worden. En je kunt elke zondag naar de kerk komen. En je kunt dat heel trouw doen. En er kan op je uiterlijke leven misschien niks aan te merken zijn. Maar als we dat nabije leven niet kennen. Als we ook met onze godsdienst toch nog ver van God zijn. En als we genoeg hebben aan wat uiterlijke godsdienst. Uiteindelijk zegt Asaf, dan word je uitgeroeid. En dan kom je op diezelfde plaats waar straks ook de Feyenoord hooligans zijn. En de moslims. En de atheïsten. En de wereld die al haar begeerlijkheden heeft nagevolgd. Daar kom je dan ook als trouwe kerkganger die nog altijd zonder God en ver bij God vandaan hebt geleefd. Asaf moest het tegen het verbondsvolk prediken. Daar in de tempel te Jeruzalem werd het onderwezen. En hij zegt het juist ook met de bedoeling. Met die indringende beden, zoals Paulus dat ook gezegd heeft. Wij dan wetende de schrik des Heren, wij bewegen de mensen tot het geloof. Alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u toch met God verzoenen. Zoek de Heren terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze die verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heer en tot onze God, want onze God is ontfermende. En als dat dan in het hart mag leven van iemand die bekommerd is vanwege zijn zonde en die zich zo als vuil, als onrein mens heeft leren kennen, als zo'n beest bij God, dan kan het in het hart leven. Maar hoe kan ik dan naderen tot God? Hoe kan ik dan nabij deze God komen van wie toch geschreven is dat hij een verterend vuur is? En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dan moeten we maar weer denken, jongens en meisjes, aan deze priester die dat schrijft. Asaf was ook een priester. En het naderen tot God, behalve dat het een woord is dat gebruikt wordt voor de omgang tussen man en vrouw, wordt dit woord ook gebruikt in de priesterdienst, in het naderen tot God. Dat wil zeggen in het heiligdom. En hoe moest een priester, hoe mocht een priester, hoe kon een priester nou dat heiligdom binnenkomen? Nooit zonder het bloed. Het is priesterlijke taal ook die hij hier gebruikt. Nabij God te wezen, naderen tot God, maar dan met het bloed van het offer. Vanuit de wetenschap, zo gij in het recht wilt treden, heren, en gadesla mijn ongerechtigheden, dan kan het niet bestaan. Maar pleitend op dat offer dat heen wijst naar het grote offer dat op Golgotha gebracht is. Naar het brood en de wijn die vanochtend als tekenen van zijn lijden en van zijn sterven zichtbaar in de gemeente is getoond. En waar we in de dienst van nabetrachting nog eens de vinger bijleggen. Alleen zijn bloed en alleen zijn gerechtigheden. Zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kan ik voor God bestaan. Wanneer de hemel en de aarde zullen vergaan. Dat alleen kan mij rechtvaardig voor God maken. Zijn bloed en zijn vlees. Dat moet nog eens worden onderstreept. Ook in een dienst van dankzegging. Om bij dat bloed te leven. Om bij zijn vlees te leven. Bij dat gebroken lichaam. En bij dat vergoten bloed alleen. En dan gaat Asaf verder in zijn psalm. Behalve de schrik in zijn hart, zien we ook in dat volgende vers dat hij iets van de vrede in zijn hart vertolkt. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. En als een zondaar zo nabij God gebracht wordt door middel van dat bloed, dan zegt Paulus in een van zijn brieven, dan is er vrede door het bloed des kruises met God. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof in dat bloed, gewerkt door de Heilige Geest, we hebben vrede met God. En vandaar dat een psalm ook zegt dat de Heere op die manier ook nabij kan zijn. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. En hij troost ook echt het hart dat zo schreiend tot hem vlucht. Maar zegt iemand, misschien wel iemand die geen vreemdeling is van genade, maar nou is mijn beleving op dit moment heel anders. Ik ervaar juist niet de nabijheid van God. En het lijkt wel of de hemel van koper is en het is zo stil in mijn hart. En de hemel die zwijgt en ik krijg geen antwoord op mijn gebeden. Is God nou wel echt nabij? Zoals Psalm 73 dat ook wel verwoordt. Zou God het wel weten? Is er wel wetenschap bij de Allerhoogste? Ook van mijn moeite en van mijn zorgen en van mijn zuchten. En is het misschien wel de beleving wat we bijvoorbeeld in Psalm 42 ook aantreffen. Die binnenpraters die dan zeggen, maar je hebt geen heil bij God. Waar is God op wie gebouwd het? En aan wie je uw zaak vertrouwd het? Dat kan de beleving zo zijn. En dat is een hele angstige beleving. Daar komen allerlei soorten van twijfels en vragen bij. Daar is de duivel ook altijd bij om een mens dan heen en weer te slingeren en te ziften als de tarwe. En je bent dan ook in een gevaarlijke toestand. Ook als wij geen vreemdeling zijn van de genade. We hebben het van de week nog bij Petrus immers gelezen. Dan kan je in een toestand komen waarin je gaat verachteren, waarin de trappen van het geestelijke leven kunnen gaan verminderen. En al is het zo dat als God eenmaal een goed werk in je begonnen is, als de Heere een mens wedergeboren doet zijn tot een levende hoop, dan zal zo'n leven nooit meer naar de duisternis afdalen. In die zin naar de eeuwige duisternis. Niemand zal ze uit mijn handen rukken, zo zegt de Heer Jezus. Maar zo'n toestand kan wel ontzaglijk schadelijk zijn voor het geestelijke leven. Als je werkzaamheden verslappen, als je achteruit gaat in de genade, dan kan je een bepaalde trap en een bepaalde mate in het geestelijke leven bereikt hebben. Maar iemand zegt dat kan verminderen. Dan kan je minder worden. Dan kan je bijna van een vader weer een jongeling worden. Of van een jongeling weer een zuigeling. Teruggezet worden in de trappen van het geestelijke leven. Of als je ongehoorzaam bent aan zijn stem. Als die stem je hart bereikt heeft, de meester is daar en hij roept u. En als je vanochtend niet hebt mogen ontkennen dat de Heere toch dat goede werk in je begonnen is en je bent toch ongehoorzaam geworden aan zijn stem. En door allerlei redenen zijn bevel naast je neer hebt gelegd. Dan kan je een duisternis over je ziel halen. En nou is het niet de bedoeling om mensen maar aan het avondmaal te drijven, gemeente, maar het is ook niet ongevaarlijk voor het geestelijke leven. En daarom kun je beter maar op hoop tegen hoop. Terwijl alles je aanklaagt, terwijl er zoveel twijfels kunnen zijn, en met een bezwaard en een verslagen hart de toevlucht buiten jezelf zoeken. Met daarin de beden, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet mijn dwaasheid, gij weet mijn zonde, gij weet al mijn afmakingen. En dan kan ik er zelf geen touw meer aan vastknopen, en dan is alles zo verward van binnen. Maar Heere, gij weet toch ook, ik heb u lief. En om dat dan maar te belijden. Maar dat is nog altijd beter dan om hem te laten staan. Want zoals gezegd, dat kan een duisternis over je ziel halen. Maar Asaf die gaat dan verder. Als hij gaat vertellen wat dat nou betekent als het zo goed is om nabij God te zijn. Hij zegt, ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere. Is dat geen overmoed? Als je dat zo zegt, ik zet mijn betrouwen, mijn vertrouwen op de Heere. Nou, Asaf heeft het ook niet zomaar gezegd. We hebben gezien de weg waarlangs hij geleid werd tot deze geloofsgetuigenis. Langs de weg van het beest worden bij God. Het erkennen van zijn onvernuft, van zijn onverstand, van zijn opstand. Maar ook dat hij in die toestand werd geleid naar het offer. En daar in dat heiligdom zijn leven in eeuwigheidslicht heeft mogen bezien. En zo keerde de Heere terug in zijn leven in de openbaring van dat offer. En toen mocht hij een oog buiten zichzelf slaan op dat plaatsvervangende offer dat daar gebracht werd. En mocht hij toevlucht nemen. En mocht hij leunen en steunen op datgene wat daar in de tempel aanschouwelijk werd gepredikt. Als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. En vanuit die beleving, als een arme zondaar schuilen in de bloedwonden van dat offer, zo mocht hij weer bijtekenen, zo mocht hij weer zich aan de Heere overgeven, zo mocht hij zich weer kwijtraken bij God. En daar vanuit die gestalte gaat hij zeggen, nou zal ik al uw werken vertellen. Dat is de derde uitdrukking. Nabij God als de eerste. Betrouwen op de Heere, dat is het tweede. En uw werken vertellen. De dankzegging. Ook vanochtend vanwege het avondmaal. En daar loopt het, als het goed is, op uit in het nabije leven. Werkelijk genaderd zijn tot God in de rechte weg via de offers. Als we daar iets van hebben mogen proeven en smaken, dat God in dat offer van zijn Zoon Christus goed is voor slechte mensen, dan kan het niet anders of dan loopt dat daarop uit. Dan gaat een mens vertellen. En daar hoef je allemaal geen dominee voor te worden om van de werken van de Heere te vertellen, maar jongens en meisjes, je mag wel bidden voor de dominee dat hij dat meer mag gaan doen en dat hij dat dieper mag gaan doen, dat hij meer van zijn eigen verlorenheid en zondigheid mag gaan zien, maar ook meer van de volmaaktheid en van de welwillendheid van de Heere Jezus Christus, om zo goed van God te spreken. Ik zal uw werken vertellen. Daar hoef je dus geen dominee voor te zijn. Kunt u dat, of jij, om te vertellen dat God goed is? Ja, zeg je, maar ik ben onbekeerd en ik heb geen nieuw hart. Maar betekent dat dan dat je niet goed van God mag spreken? En dat je tegenover vriendjes of vriendinnetjes of tegenover collega's niet mag zeggen dat God zo goed is? Dat hij onderhoudt mens en beest. En dat hij zijn hand open doet en dat hij verzadigt al wat er leeft. Dat er groenten mogen zijn en dat er eten mag zijn en drinken. En dat we dat toch allemaal niet verdiend hebben. Dat komt allemaal uit die goede hand van God, onze schepper. Dat mag toch? Een goed gerucht van God verspreiden. En een ander die zegt, ja, ik mag niet ontkennen dat de Heer in mijn leven gesproken heeft, maar op dit moment is het zo donker. En is het allemaal zo toegesloten. En is het zo stil. Maar betekent dat dan dat je hand op de mond moet? En dat je dus maar zwijgend over de aarde gaat? En trouwens kan het ook niet zo zijn dat als je dus goed van God gaat spreken, dat je daar toch zo weer een smaak van krijgt, dat daardoor dat verflauwde hart weer gaat opleven. Daar hadden we het van de week nog over als kerkraad in dat Sensus Amorum, waarin we met elkaar spraken over het avondmaal, dat het soms wel eens zo zijn, ook al is het stil in je eigen hart, en ook al getuigt alles tegen je, dat je toch op huisbezoek moet, en dat je toch de preekstoel op moet, en dat je er zo tegenop ziet, en dat je denkt, ik heb niks te vertellen. Maar doordat je ambtshalve met het woord bezig mag zijn. Of misschien ook wel als je een verhaal voor de zondagschool moet voorbereiden. Of voor de vereniging of iets dergelijks. Een opstel voor school. Over de Bijbelse geschiedenis. Dat je dan toch iets van dat goede van God mag ontvangen. Om al Gods werken te vertellen. Kijk, en ik weet ook wel, de duivel die kan erbij zitten. En die kan zeggen, ach, zou jij nou vertellen over de werken van God? Hou jij nou je mond maar. Jij hebt toch wel genoeg aan jezelf. Jij kan beter maar zwijgen. Maar het gaat er ook niet om dat we iets over onszelf per se vertellen. Asaf die gaat het niet over zichzelf allereerst hebben, maar ik zal uw werken vertellen. En dat ga je juist doen, gemeente, als je begint te leren wat Asaf ook heeft geleerd. Een groot beest bij God te zijn. Zien we dat ook niet bij David in Psalm 51? Die man die ontzaglijke zware val heeft gemaakt. Bijna geen groter zondaar in zijn uitwendige zonden dan deze David. Een vrouw geschaakt als het ware, ontvoerd, overspel mee bedreven. We zullen daar in de geschiedenis over David nog wel bij stil komen te staan. Uiteindelijk werd hij ertoe gedreven om haar man te vermoorden. Hoe diep kan een mens, hoe diep kan een kind van God vallen? Maar dan komt hij in dat heiligdom waar Asaf geweest is. Dan komt hij in aanraking met de straf van de hand van God. Maar ook met de genade van God. En wat zegt David dan direct in Psalm 51? Dan zal ik de zondaars uw rechte wegen leren. Dan mag de zondaar moed scheppen uit mijn behoudenis. Dan zal ik uw werken vertellen, zegt Asaf. Betekent dat altijd dat je dat dan met woorden doet, dat je hele verhalen vertelt? Nee, dat hoeft het niet te betekenen. Nabij God te zijn en de werken van God te vertellen, dat kan ook zijn dat je dicht bij de werken van God leeft. Dat je daaruit leeft en dat je dat voorleeft. En dat mensen aan je kunnen zien, zoals ze dat bij de discipelen ook zagen. En dat ze dat ook zagen en zeiden. Zij kenden hen dat zij met Jezus waren geweest. Mensen die het beeld van de Heer Jezus gaan vertonen. Aan wie je kunt merken. Ze hebben aan de voeten van de Heer Jezus gezeten. Die geen kwaad spreken over andere mensen. Die zachtmoedig zijn en nederig van hart. Mensen die zo klein van zichzelf denken. Geen grote verhalen over zichzelf vertellen, maar die God groot maken. Soms in eenvoudige woorden, maar meer uit hun hele levensgang. Zij kenden hen dat ze met Jezus waren geweest. En dan ook inderdaad wel eens spreken. Want dat kan dan toch ook niet achterwege blijven. Als je uit het heiligdom komt, net als Asaf. Als je rechtstreeks bij Gods genadetroon vandaan komt. En je mocht ervaren wat David daar ervaren heeft. Dan kan het toch niet zo zijn dat een mens dan gaat zwijgen. Komt, luister toe. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat Hij aan mijn geest gedaan heeft. Mensen zoals Asaf, dat zijn leesbare brieven. Dat zijn mensen wiens mond wel eens geopend wordt. En die dan de grote werken van God mogen verkondigen. Kennen wij ze, gemeente? Die leesbare brieven. Mensen van wie iets uitgaat. Die zonder dat ze soms heel veel vertellen, iets van dat beeld van Christus gaan vertonen. Die iets van de liefde van Christus mogen kennen. Die iets van de gunning verspreiden. De geur van de Heer Jezus Christus verspreiden. Kom, ga met ons. Doe als wij. Je mag moed scheppen uit mijn behoudenis. Dat doet toch veel meer dan wanneer je altijd maar met een opgeheven vingertje loopt te waarschuwen. En dit is niet goed en dat is niet goed en hier te kort en daar te lang. Ik zeg niet dat er nooit eens gewaarschuwd mag worden, gemeente. Maar als je dicht bij de werken van God leeft, als je dicht bij het offer leeft, als je uit dat heiligdom, als je uit de gemeenschap met God komt, dan gaat je gezicht stralen zoals dat van Mozes. dan zullen mensen dat kennen. En dan zullen ze niet afschrikken, maar dan zal dat aantrekken. Daar kun je jaloers op worden. Nou, u die avondmaal hebt mogen houden, kan de gemeente, kunnen de jongeren, kunnen de ouderen, kunnen die nou jaloers op je worden? U die genade mag kennen, ook al heb je dan misschien geen avondmaal gehouden, zijn je kinderen jaloers op je? Mag je nou wel eens in alle eenvoudigheid vertellen wie God voor je is? Mag je nou wel eens laten horen wat je ondervonden hebt? En niet om daar zelf wat mee te zijn, maar vanuit die nederige gestalte zoals David dat had. Terwijl hij heel eerlijk ook zijn zonde heeft beleden en zijn ongerechtigheid niet heeft bedekt, maar wel de grote werken van God heeft verkondigd. Als het nou voor mij kan. Jij die mij zo goed kent, met mijn karakterfouten, met mijn zonden. Dan kan het toch ook voor jou, dan kan het toch ook voor u. God is zo goed voor slechte mensen. Dat getuigenis, gemeente, dat zijn die leesbare brieven. Dat zijn die gunnende mensen. Die Gods werken vertellen met het oog op God. En daar kun je jaloers op worden. Gisteravond mocht ik een zangavond leiden ten behoeve van de stichting Adullam in Elspeet. Kerk afgeladen vol, een aantal grote koren stonden daar te zingen. En bij de laatste twee versen, de laatste twee psalmen, mochten ook de bewoners van Adullam naar voren komen en die mochten meezingen met de koren. U kent dat wel, zo'n jongen met syndroom van Down, die ging natuurlijk dirigeren. En die andere jongens en meiden, oudere jongeren, die stonden daar mee te zingen. Psalm 79. En de overgave waarmee ze dat deden. En hoe ze zongen. Nee, het was allemaal niet op toon. En het klonk niet zo mooi. Althans, als je naar de normen van de muziek luistert. Zoals die koren dat na veel oefenen konden doen. Maar gemeente, het klonk prachtig. Als je daar die mensen zag staan. Uit de volheid van het gemoed. Zo zullen wij de schapen uwer weiden. En hun zonde beleidend, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En vanuit de overgave van het hart, dan kan je er jaloers op worden. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Ook uit die monden van hen die hun kindsheid nooit te boven komen, zo zeggen de Dordtse theologen. Daar krijgt God de lof en de eer van. Van mensen die in hun kleinheid, in hun nietigheid, in hun onverstand, zoals ook Asaf, in hun kinderlijkheid, in hun verlorenheid, in hun onwaardigheid. Mensen die niks hebben gepresteerd. Mensen die niets zijn, ook niet in het oog van de wereld, maar ook niet in eigen oog. Maar die God groot mogen maken. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, heren. Uw dank bewijzen. Dat gij mij hebt opgezocht. Mij, de grootste der zondaren. Hebt gij barmhartigheid laten geschieden. En dan denk ik altijd weer aan die opmerking die ik al vele keren heb genoemd van mijn oude dominee. Dan zingt die grote zondaar, de grootste der zondaren, straks boven iedereen uit. Want zo reist de kerk naar dat eeuwige loflied van Mozes en het Lam. Waar ze eeuwig de werken van God zullen vertellen. Eeuwig God groot mogen maken. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En daarom zijt gij waardig te ontvangen de lof en de eer en de dankzegging tot in der eeuwigheid. Zullen wij daar ook mee zingen, gemeente? Jonge mensen. Als we hier niet meezingen, dan zullen we daar ook niet meezingen. Als we hier niet echt meezingen, niet met ons hart zingen, dat zei zo'n jongen gisteravond ook nog tegen mij. Dominee, het gaat er wel om dat we het nou met ons hart mogen zingen. En dan zei de jongen nog wat. Hij zegt, en zingen, dat is 2 keer bidden. Dus als je het nou niet vanuit je bezit kunt zingen, zing het dan vanuit je gemis en zing dat dan biddend. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. En u dank bewijzen. Amen. Komen van deze rustdag, althans wat de erediensten betreft, zien wij nog op tot u. Nu we 4 maal bij deze zo bekende en ook zo geliefde psalm hebben stilgestaan. En gij ons een blik in het hart van deze Asaf liet slaan, met daarin alle onhebbelijkheden en zonden, opstand en schuld, maar ook met dat leven in de verborgen omgang met u. Dat toch niet meer terugkomt. Zoals ook christen wel uit de stad verderf ging, maar niet met buurman gezeggelijk terug kon keren naar de stad van verderf, maar zijn ogen waren gericht op Sion. En heren, als dat zo onze ervaring kan zijn, dat we niet meer terug kunnen, maar dat we eigenlijk ook niet vooruit kunnen. En dat we misschien wel met schuld de kerk uit moeten, omdat het weer niet geweest is wat het had moeten zijn. En dat we u hebben laten staan. En dat we dit leven niet kennen. En dat er zoveel mis was deze dag. Schenkt u genadig vergeving. En geef ons toch aan te houden en te zien op dat bloed des kruises, tot vergeving daarvan. Maar ook als het Heere goed mocht zijn in uw huis en we iets mochten proeven en smaken dat u zo goed bent voor slechte mensen, en in dat heiligdom mochten inblikken en op dat offer mochten zien en zo mochten bijtekenen en zo ook in deze laatste versen onszelf mochten herkennen, om ons betrouwen op u te mogen stellen met de begeerte om u groot te mogen maken. Heere, schenk daar de genade voor. Ga met ons het verdere van deze avond. Breng ons veilig weer thuis. Help ons in alle dingen, ook in de komende week die we beginnen. De kinderen op school, de jongeren in de studie, bij het werk, de vaders en de moeders in de gezinnen of in de maatschappij. Gedenk aan ieder Heere die taken heeft, op wat voor wijze dan ook. Ook als we misschien geen werk meer hebben of niet meer werken kunnen of hoeven. Wees met een ieder, ook in het ambtelijke leven en in al het gemeentelijke leven, wilt u uw zegen erover gebieden. Bewaar ons voor een onverwachte en een onverzoende dood. Neig ons hart, voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Bekeer wat onbekeerd is, maar leid ook verder waar gij dat beginnende leven in gewerkt hebt. En laat uw kinderen mogen leven uit dat volbrachte offer van Golgotha. Wij vragen het u uit genade en om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Hallo. Ik ben Het is ook weg. Pap, het is ook weg. Au, laat hem lekker liggen.